Ezechiël 47 vanaf vers 21. Dit land, het land Canaan, het land Israël, het land Palestina, zoals u het maar noemen wilt, het heilige land. Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stammen Israëls. Gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder uw kinderen verwekt hebben. Deze zult gij als onder de Israëlieten geborenen beschouwen. Zij zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls. In de stam waarbij de vreemdeling vertoeft, daar zult gij hem zijn erfdeel geven. Luidt het woord van de Heere, Heere. Tot zover lezen we uit Gods woord. Inderdaad, een zeer complex thema. Ik herinner me, ik ben ongeveer 9 keer, als ik de tel goed bijgehouden heb, 9 keer in Israël geweest. En 1 keer herinner ik me dat we nog in het huis op de berg waren, toen dat nog een christelijk Nederlands huis was. En ik zat daar 's morgens stille tijd te houden op het bankje voor dat huis, zo halverwege de Olijfberg, en ik keek uit over het tempelplein. En ik was zo aan het mediteren over deze meest betwiste vierkante kilometer in de hele wereld. Dan gaan je gedachten zo heen en weer over wat er allemaal al gebeurd is en ook over wat er nog zal gebeuren. En ook over het feit dat ik niet zou weten hoe die problematiek voor die tijd opgelost zou kunnen worden. Dat ging zo allemaal door mij heen. Ik heb het wel eens eerder verteld dat ik, als ik daar in een taxi zit in Jeruzalem, dan altijd aan de chauffeur vraag of hij een Jood of een Arabier is. En als hij een Arabier is, dan vraag ik of hij een moslim of een christen is. En vervolgens vraag ik altijd hoe zij denken dat de problematiek moet worden opgelost. Nou, dat heb ik heel vaak gevraagd, maar 1 keer was het antwoord: only Jesus can solve the problem. Nou, dat was ik heel erg van ontroerd, want dat verwacht je nou bepaald niet. Want ook degenen die christen zijn onder die Arabieren, dat zijn vaak zeer traditionele Grieks-orthodoxen of wat ook, die zulke antwoorden niet geven. Dus ik was daar blij over verrast. Dus ik omhelsde hem meteen en we waren bijna verongelukt, want dat begrijpt u wel, levensgevaarlijk. Maar dat was mijn ontroering. Only Jesus can solve the problem. Nou, is dat iets wat je niet te gauw moet zeggen in politieke aangelegenheden? Per slot van rekening, wat zijn er nou voor politieke problemen die niet opgelost zouden kunnen worden? Zelfs als het gaat over het klimaat hoor ik mensen zeggen: oh, maar als we maar aan het werk gaan, we moeten nou wel zo spoedig mogelijk beginnen, dan is het nog best allemaal oplosbaar. Er zijn toch eigenlijk geen onoplosbare problemen? Nou, laten we dan in eerste plaats vaststellen dat het uitermate ingewikkeld is. Tot 1917 ging het allemaal prima, want toen was dat hele Midden-Oosten deel van het Ottomaanse Rijk. De Turken waren daar oppermachtig en die regeerden daar met vaste hand over dat hele gebied. Maar ook toen al waren er Joden die daar woonden in Israël. Het was nog maar mondjesmaat, maar de Zionistische beweging is aan het einde van de 19e eeuw op gang gekomen. En het Zionisme had als grote doelstelling een Joods tehuis in het aloude Joodse land. Die Joden waren er heel weinig en ze hadden een merkwaardige aanduiding. Ze heetten Palestijnen. In hun paspoort stond dat ook zo aangeduid, want een Palestijn was een inwoner van Palestina. Dus deze Joden waren tot 1948 ook Palestijnen, inwoners van het land Palestina. Even tussen twee haakjes, een merkwaardige benaming, oeroud. Het verhaal gaat dat de Romeinen die naam bedacht hebben. En ze vroegen in die tijd: wie zijn de grootste vijanden van de Joden geweest? En dat antwoord was: de Filistijnen. En toen zeiden ze: oké, dan noemen wij dat land Filistea. Oftewel, zoals zij het ervan maakten, Palestina. Dus die Palestijnen, zou je zeggen, dat waren de oude Filistijnen. Nou ja, de Joden hebben zelf die naam ook overgenomen. Hoewel ze toch liever spraken van het heilige land. Tot 1970 ging het allemaal goed. De Turken waren daar precies 400 jaar geweest. Want in 1517 hadden ze Jeruzalem veroverd. Voor die tijd heb je daar allerlei andere volkeren gehad die daarover geregeerd hebben. Er was nooit zoiets als een Joods Rijk vanaf het jaar 70. Maar er was ook nooit zoiets als een Palestijns Rijk. Er was zelfs niet zoiets als een Palestijns volk. Dat Palestijnse volk, dat is strikt genomen uitgevonden vooral door Yasser Arafat. De grote leider van de PLO. De Palestijnse bevrijdingsorganisatie, zo in de jaren 60 begon op te komen. In 1917, toen de Turken verdreven werden door de Britten, hebben de Britten en de Fransen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog dat hele gebied onder zich verdeeld. Er was een Brits mandaat en een Frans mandaat, daar hoorde bijvoorbeeld Libanon bij, vandaar dat daar nog heel veel Frans gesproken wordt of werd. Daar werden dus ook geleidelijk aan staten van gemaakt. Syrië en allerlei verschillende landen daaromheen, Jordanië, een beetje kunstmatig. Maar het land Palestina was een beetje een gecompliceerd probleem. Want zeker na die tijd kwamen er zeer veel meer Joden opzetten. En langzamerhand begon het iets van een probleem te worden. Er waren helemaal niet zo gek veel Palestijnen. En dat waren meest Bedouinen. En die zagen hoe de Joden daar begonnen landerijen in te richten. Bloeiende op het onvruchtbare land, dat helemaal niet onvruchtbaar was natuurlijk, maar er was alleen geen water. Maar die hebben dat bewaterd en daar vruchtbaar land van gemaakt. Grote boomgaarden enzovoort. Dat gaf ook jaloersheid. Maar zolang ze allebei nog tamelijk weinig in getal waren, zowel Palestijnen als Joden, ging dat nog aardig goed. Totdat de getallen zo groot waren dat er een probleem ontstond. Denk erom. Er waren alleen maar Arabieren in het Midden-Oosten. En je had Arabieren in Palestina, je had Arabieren in Syrië en Arabieren in Libanon en in Jordanië. En die beschouwden ze allemaal niet als afzonderlijke volkeren met historische wortels. Ze waren Arabieren en ze waren voor allergrootste deel moslims. Dat was hun identiteit. Goed om een lang verhaal kort te maken. In 1947 was die beroemde vergadering van de Verenigde Naties, waarbij over het lot van het land werd gesproken. Daar zaten allemaal volkeren die in hun achterhoofd hadden hoe verschrikkelijk de Joden geleden hadden in de Tweede Wereldoorlog. Bijna 6 miljoen van hen omgebracht. Dus er was ook wel een zekere weekheid in de harten ten aanzien van Israël. Een zekere goedwillendheid. Vandaag zou het ondenkbaar zijn dat die bijeenkomst zo gehouden zou worden zoals dat toen gebeurde in november 1947. Onze vaders en grootvaders en moeders die zaten aan de radio gekluisterd. Televisie was er nog niet om te horen hoe die stemming verliep. Want die stemming ging over een plan. Een verdeelplan. Ze zeiden, nou, de beste oplossing is dat we dat hele land Palestina gewoon in twee stukken verdelen. Eén voor de Joden en één voor de Palestijnen. De Arabieren die in Palestina wonen. En daar moeten ze dan maar mee doen wat ze zelf willen. Daar kwam het ongeveer op neer. Dat plan, dat werd aangenomen met een meerderheid van stemmen. Het was tellen. Onze vaderen zaten te turven aan de radio, want het was nog helemaal niet zeker of het zou lukken. Want als het zou lukken, zou dat de Joden de mogelijkheid geven in het stuk dat hun was toegewezen een staat te stichten. De Palestijnen hadden diezelfde mogelijkheid om in hun stuk een staat te stichten. Dat is wel heel erg belangrijk. Want waarom is er nou in 70 jaar nog nooit een Palestijnse staat gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ze hadden er al één kunnen hebben in 1947, 1948. Maar er is ook een ander ding dat je moet zeggen. En dat is dat de Joden op dat moment dat plan accepteerden. Met de grenzen die daarbij gegeven waren. Namelijk, een heel groot stuk zou dus niet onder hun beheer komen, maar onder Palestijns beheer. Dat accepteren ze. Ook dat is belangrijk om dat in de tegenwoordige tijd te bedenken. Israël heeft toen geaccepteerd dat ze slechts de beschikking kregen over een klein deel van het land. Waarom hebben de Palestijnen niet van die gelegenheid gebruik gemaakt? Het antwoord is heel simpel Er was nog helemaal geen Palestijnse identiteit. Ze stonden heel sterk onder de invloed van de naburige Arabische landen. En die zeiden allemaal nee, niet accepteren. Want daarmee accepteren wij het bestaan van een Joodse entiteit in Palestina. En dat is ondenkbaar. Dat had natuurlijk zeker ook met de islam te maken. Land dat aan Allah heeft toebehoord, dat kan nooit meer teruggegeven worden. Dat is maar betrekkelijk hoor, want de moslims hebben 700 jaar in Spanje de dienst uitgemaakt. Het stukje waar ze over beschikten werd weliswaar steeds kleiner, maar het heeft toch nog tot 1492 geduurd voordat het laatste stukje losgelaten moest worden. Maar in het Midden-Oosten, daar liggen de dingen toch wel een beetje anders dan in Spanje. De wereld wordt verdeeld volgens de islam in twee grote delen. Het huis van de islam en het huis dat nog islam moet worden. Nou, in de 7e eeuw kwamen de moslims ook naar Israël, naar het land Palestina, hoe je het ook noemen wilt. Ze hebben daar Jeruzalem veroverd. Daar is toen ook al heel vroeg de grote rotskoepel, de Dome of the Rock, gebouwd. En 1300 jaar hebben ze dus daar gezeten. Nou, vanuit moslimstandpunt was het ondenkbaar dat dat land teruggegeven zou worden. En dat notabene aan de Joden. Die aan de ene kant gerespecteerd worden in de Koran als de volk van het boek, net als de christenen. Aan de andere kant worden ze ook op andere plaatsen ronduit als ongelovigen beschreven. Het was ondenkbaar dat een stuk van Palestina teruggegeven zou worden of gegeven zou worden aan de Joden. Dus de hele Arabische moslimgemeenschap zei ondenkbaar, wij willen het hele land. En dat zullen we krijgen ook, we gaan onmiddellijk dat kleine landje aanvallen. En dan pikken we dat helemaal in. Dus geen Arabische staat. Dus je kunt wel zeggen, ze hadden toen de gelegenheid gehad om een Palestijnse staat te stichten. Maar eigenlijk was dat bij voorbaat al ondenkbaar. Maar men was er zo van overtuigd dat men die Joodse entiteit zou kunnen bestrijden en verslaan en zelfs vernietigen. Nou, u weet hoe het gegaan is. Op 14 mei hebben de Joden daar een staat uitgeroepen. Onder leiding van David Ben-Gurion. En bij wijze van spreken de volgende dag brak de onafhankelijkheidsoorlog uit. 48, 49. Daarin hebben de Palestijnen wel degelijk successen geboekt. Ze hebben bijvoorbeeld de Joden verdreven uit Oost-Jeruzalem. Dat was een hele harde klap. Maar over het geheel genomen zijn ze er niet in geslaagd om die de Joodse staat die net ontstaan was te vernietigen. En er kwam dus een wapenstilstand. Op een gegeven moment kwam men daar tot een bepaald einde. Men zag wel dat het doel niet te bereiken was. Dat is op zichzelf natuurlijk wonderbaarlijk. Als je bedenkt dat daar, ja, hoeveel zijn dat toen geweest? 1,5 miljoen Joden, misschien nog wel een stuk minder, ik weet het niet. Tegenover een overmacht van honderden miljoenen Arabieren. Er zijn wonderlijke verhalen bekend, zoals Safed in het noorden. Dat door 20 jonge mensen werd verdedigd tegenover een overmacht van 7.000 of 8.000 Arabische soldaten. Wonderbaarlijke verhalen. Het gebeurde niet. Je kunt rustig zeggen dat de Arabische wereld, niet alleen de Palestijnen, de Arabische wereld, een eindeloos geduld heeft. De geschiedenis is lang. En de vader van de huidige president van Syrië, Assad, die heeft ooit gezegd, in 50 jaar is het niet gelukt. Maar in 200 jaar zal het ons uiteindelijk wel gelukken. Als we maar genoeg ondersteuning krijgen, voldoende gemotiveerd zijn. Uiteindelijk zal het ons lukken om die Joodse staat te vernietigen. Nou, ik hoef u de hele geschiedenis niet te vertellen. De Zesdaagse Oorlog van 67, eerst nog de Suezcrisis in 56. Zesdaagse Oorlog in 67, Yom Kippur Oorlog in 73. Dan nog de verschillende intifada's, opstanden van de Palestijnen. Altijd vanuit de gedachte, eens zullen wij de Joden in de zee drijven. En toen pas, in die hele periode, dat moet ik er nog even bij vertellen, in die hele periode heeft geen enkele Arabische staat zich er sterk voor gemaakt dat er een Palestijnse staat zou komen. Geen enkel Arabisch land was daarop uit. Dat was eigenlijk ook nog niet in de hoofdjes opgekomen, omdat men de Palestijnen nog niet als een afzonderlijk volk zag, een eigen entiteit die dus een eigen staat verdiende. dat is zoals gezegd pas in het hoofd van Yasser Arafat geboren. Niemand heeft zich dus daarvoor ingezet. Er komt trouwens ook nog bij dat de Arabische landen in die tijd, terwijl ze de gelegenheid hadden, in het geheel niet zich bekommerd hebben om de heilige plaatsen. In 1948-49 is dat hele stuk dat eigenlijk toegewezen was aan de Palestijnen, beslag genomen door de Jordaniërs, die daar helemaal niks te zoeken hadden. Maar dat gebied is Jordaans geworden. Als je met Palestijnen spreekt op de westelijke oever, dan laten ze je ook vol trots zien dat ze nog steeds een Jordaans paspoort hebben. Dat is ook een hele wonderlijke geschiedenis. De Jordaniërs hadden ook helemaal geen enkel belang bij een Palestijnse staat, hebben zich daar ook totaal niet voor ingezet. Er is dus ook van die kant nooit de moeite gedaan voor een Palestijnse staat. En nog eens, er was ook helemaal geen belangstelling voor de heilige plaats. Ook dat is eigenlijk een uitvinding. In de Koran wordt nooit over Jeruzalem gesproken, behalve in één tekst die men achteraf in die richting heeft uitgelegd, dat het daar zou gaan over de uiterste moskee. Dat zou dan de Al-Aqsa zijn. Al-Aqsa betekent ook uiterste. Terwijl het heel waarschijnlijk is dat het gaat over Mekka of Medina. Dus Jeruzalem is de derde heilige stad van de islam geworden, eigenlijk zonder enige grond in de Koran of in de Joodse of in de Arabische moslimtraditie. Maar zo zijn die dingen verlopen. En toen pas geleidelijk aan kwam de gedachte op, het zal voorlopig nog niet lukken om Israël de zee in te drijven, zoals de uitdrukking was. Laten we ons dan sterk gaan maken. Dat was een heel nieuwe gedachte voor een Palestijnse staat. Het Palestijnse volk ontwikkelde zijn eigen identiteit. En ze kregen dan ook nog eens het verlangen naar een eigen staat, die natuurlijk volledig gecontroleerd zou worden door de omliggende grote machtige Arabische landen. En ook gecontroleerd zou worden door de machten daarbuiten die achter deze plannen stonden. Een Palestijnse staat, een Palestijns volk. Ik zei u straks al, er woonden helemaal niet zoveel Palestijnen in Israël aan het begin van de 20e eeuw. Heel veel mensen die zich nu Palestijnen noemen, zijn in feite kinderen of kleinkinderen van immigranten. Vooral heel veel Grieken, maar eigenlijk uit het hele gebied van het Midden-Oosten. Maar ook heel veel mensen die van huis uit helemaal geen Arabisch spreken. Er is eigenlijk maar één ding dat Arabieren bindt. Dat is niet dat ze allemaal één groot volk zouden zijn. Wat ze vooral bindt is het feit dat ze Arabisch spreken. Zo simpel is het. En ik heb zulke mensen zelf gekend die, als ik ze vraag, waar komen je ouders, je grootouders vandaan onder de Palestijnen, zeggen ze, mijn vader is geïmigreerd vanuit Griekenland. Je kunt het soms aan de namen nog zien. Dat Palestijnse volk is dus erg kunstmatig. Natuurlijk zijn er ook Palestijnen die daar al eeuwen wonen, dat wil zeggen hun voorvaderen. Natuurlijk, net zo goed als er ook Joden zijn die al eeuwen daar gewoond hebben. Niet veel. Er waren helemaal niet veel Palestijnen, er waren ook helemaal niet veel Joden. Maar van beide kanten zijn er die eeuwen en eeuwen daar al gewoond hebben. In de 16e eeuw was Safed, dat ik net noemde, of Tsefat zoals het nu heet, al een heilige plaats, vooral voor de Kabbalisten. Al eeuwen en eeuwen wonen daar Joodse mensen. Alleen het waren van beide kanten zo weinig dat ze elkaar hebben verdragen. Er was geen enkel probleem om samen te leven in dat grote land voor dat kleine beetje mensen. Pas geleidelijk aan ging dat veranderen. En kwam dat verlangen op naar een Palestijnse staat. Een Palestijnse staat. Nou, laat ik eerst dit zeggen. Hoe je als christen over een Palestijnse staat denkt. Je zou kunnen denken dat hangt af van je theologische vooroordelen. Ik heb een boek geschreven, dat heet Het Israël van God. Een hele dikke pil is het geworden. Alles wat ik bij wijze van spreken in het leven heb verzameld aan gedachten over Israël zijn daarin vervat. En dat hopelijk komt dat eind november uit. Bij Gideon in Hoornaar, Het Israël van God. En daar behandel ik ook die verschillende christelijke opvattingen die er zijn. Maar het merkwaardige is dat voor de beoordeling van de politieke situatie vandaag, maakt dat niet eens zo heel gek veel uit. Je kunt mensen hebben die de zogenaamde vervangingstheologie aanhangen, eigenlijk niet zo erg gelukkige term, maar waar het op neerkomt is dat Israël als volk van God heeft afgedaan, Er is ruimte voor elke individuele Israëliet om tot geloof te komen en dan gaat hij horen bij de christelijke kerk. Maar voor Israël als natie is er geen plek in de profetie. En zeker niet voor Israël als natie in het aloude heilige land. Nou, er zijn een heleboel mensen die opvatting hebben aangehangen, die na 1948 wel een beetje anders zijn gaan denken. Die zeggen, hey, dat is toch wel wonderbaarlijk. Zou je nou werkelijk kunnen zeggen dat wat er nu in Israël gebeurt niets met de profetieën te maken heeft? In die tijd had je ze. Gereformeerde theologen in Nederland die zeiden, de stichting van de staat Israël heeft net zo weinig met de profetie te maken als de stichting van de staat België in 1830. Die mensen heb je nog steeds. Volgens mij zijn het wel een stuk minder dan in 1948. We zijn wat dat betreft aan het heroriënteren. Zowel in de gereformeerde wereld, de reformatorische wereld, als ook onder evangelische. Ik kom trouwens meer evangelische tegen die zeggen, we hebben niks met Israël. Maar dat zijn, die mensen zitten hier vanavond niet, dus dat hoeven we verder niet uit te diepen. Want waarom zou u anders gekomen zijn? En het merkwaardige is nu dat je kunt vervangingstheoloog zijn en toch een heel warm hart hebben voor Israël. En Israël als staat nu ondersteunen. Je kunt best zeggen van het heeft niks met de profetieën te maken, maar het is wel het volk van God. We voelen ons daarmee verbonden. Ze zijn onze oudere broer en we steunen ze. Merkwaardig dat met name onder Kuiperiaanse gereformeerden in de oorlog zoveel mensen waren die aan het verzet hebben deelgenomen en die ook Joden hebben verborgen en gered. Dat is heel frappant, terwijl ze overtuigde vervangingstheologen waren. En je kunt ook omgekeerd mensen hebben die aanhanger zijn van de leer dat er wel degelijk een toekomst is, een profetische toekomst voor Israël. Die geloven in het Messiaanse vrederijk waarbij Israël hersteld zal wonen in het beloofde land. En die daar naar uitzien en toch grote kritiek hebben op de huidige staat Israël. Dat kan dus ook. Dat lijkt misschien, dus laat ik het zo zeggen, je profetische visie, je theologische visie is dus nog niet direct zo bepalend voor je beoordeling van de huidige situatie in Israël. Het zal misschien wel zo zijn dat degenen die geloven in de toekomst voor Israël, volgens het profetisch woord, wat makkelijker de neiging hebben om de zwakheden en tekortkomingen van de staat Israël toe te dekken en een oogje toe te knijpen. En er zijn er natuurlijk, voor wie het in Israël net als is, als in een Karl May-roman, daar heb je ook alleen maar goodies en baddies, goede en slechte mensen, niks ertussenin. En zo simpel is het in Israël niet. Zo simpel is het niet. Je kunt rustig zeggen dat Israël heel wat kwaad heeft aangedaan aan de Palestijnen. En dan moet je niet zeggen, maar dat komt ook doordat die Palestijnen zoveel kwaad gedaan hebben aan Israël. Dat is geen goed christelijk antwoord natuurlijk. Als er het volk van God is en is daar in dat land, dan zijn dat de eerste die een voorbeeld zouden moeten geven. Hoe je omgaat met andere mensen. Zeker nadat Joden zo ontzettend veel geleden hebben in de afgelopen eeuwen, zouden ze ook beter moeten weten hoe ze moeten omgaan met Palestijnen. En ik bespeur onder veel Joden een echte Palestijnen haat. Net zoals ik trouwens bij heel veel Palestijnen een echte Joden haat tegenkom. Daar zit iets in dat ver uitgaat boven de gewone afkeer die mensen van nature hebben voor vreemdelingen. Dit is een haat met religieuze wortels en dat maakt de zaak zo pijnlijk. Je kunt rustig zeggen dat verreweg de meeste Palestijnen in Israël, die in het land Israël wonen, het liefst niets anders willen dan vrede en rust, een goed inkomen, hun kinderen moeten naar school kunnen gaan en moeten iets kunnen bereiken in het leven. Dat is net als met ons, de meeste mensen willen gewoon een rustig bestaan met toekomst voor hun kinderen. Dat geldt voor Joden en dat geldt voor Palestijnen. Het zijn aan beide kanten de fanatiekelingen. En daar moet je altijd beducht voor zijn. Ik ben ook beducht voor fanatieke christenen. En ik ben beducht voor fanatieke Palestijnen. En ook voor fanatieke Zionisten die in feite ook het hele land willen. Alleen ze gebruiken daarvoor niet in eerste instantie geweld. Maar hier liggen nu een paar van de moeilijkheden. Ik zal u een paar moeilijkheden opsommen zonder dat ik u een antwoord in de maag splits. U moet er zelf maar eens over denken. Neem allereerst de ingewikkelde vraag. Heeft Israël recht op het Heilige Land? Hoeveel mensen zullen daar niet zonder meer ja op antwoorden? Want God heeft beloofd dat hij dat land aan Israël zal geven. Dus als je geen vervangingstheoloog bent, dan zul je des te gauwer ja zeggen. God heeft dat land aan hen beloofd. Maar een belofte is niet hetzelfde als een recht. Iets dat je kan claimen. Bovendien, het allerbelangrijkste is dat die belofte van God gekoppeld is aan een absolute voorwaarde. En die voorwaarde is dat zij dat land nooit zullen bezitten naar Gods bestel, zolang er niet een echte bekering is. Die is er wel bij een kleine groep. En er zijn ook zeker orthodoxe Joden die zeer ernst maken met God en zijn woord. Maar de grote massa van Israël is volstrekt geseculariseerd. De Zionisten oorspronkelijk waren socialisten en communisten die sowieso niet veel met God hadden. En ik denk dat die eigenlijke grote bekering van Israël, dat is moeilijk om dat met zekerheid te zeggen, misschien pas komt als de Heer Jezus terug zal keren. Dan zal bij velen de schellen van de ogen vallen. Dan zullen bij velen de ogen open gaan voor wie de Heer Jezus is. En zullen ze terugkeren tot God en zijn Torah. Je kunt dus niet zomaar spreken over recht. En bovendien, als God iets beloofd heeft, kun je daar niet een recht aan ontlenen om dan alvast je dat toe te eigenen. Hun verre voorvader Jacob heeft dat ook gedaan. Hij had een recht op de eerstgeboortezegen van zijn vader. Maar het was niet goed dat hij daarop vooruit greep en zich die belofte toe-eigende, op eigen houtje. Hij heeft dat met een dure prijs moeten betalen, met vele jaren van ballingschap, et cetera. En zo is het nu ook. Zeker als je denkt aan het feit dat Israël niet alleen de Westoever heeft bezet, maar ook bovendien daar vele nederzettingen sticht die volgens het internationale recht helemaal niet kunnen en niet mogen. Je mag in bezet gebied geen nederzettingen bouwen en je dat land langzamerhand op die manier toe-eigenen. Maar er is ook weer een andere kant van de zaak. Dat maakt het probleem zo ingewikkeld. Want zijn het eigenlijk wel bezette gebieden? Toen de Duitsers Nederland bezetten, was het heel duidelijk, Nederland is van de Nederlanders, dan moet je met je tengels afblijven. Dat was bezet gebied en die bezetter is na 5 jaar ook weer verdreven. Maar hier ligt het veel ingewikkelder. Van wie was dat gebied voor die tijd? Toen Israël in 1967 de Westbank, oftewel zoals het mooi heet, Judea en Samaria veroverde, toen veroverden ze het op de Jordaniërs. Want die zaten daar sinds 1948. Was dat land van de Jordaniërs? Nee, natuurlijk niet. Van wie dan wel? Tot 1917 hadden de Turken daar gezeten. En daarna was het Brits mandaat. Die Britten hadden daar in feite natuurlijk ook niks voor. Het was ook niet van hen, maar het was ook maar een mandaat. Ze moesten tijdelijk een overbrugging zoeken naar een definitieve regeling. En op de dag dat de laatste Brit vertrok, werd de staat Israël uitgeroepen. Dus van wie was dat land? Was het van de Arabieren? Die hebben het ook nooit bezeten. En zeker niet van de Palestijnen. Mensen die nu zeggen, het is bezet gebied, het is van de Palestijnen en het moet aan de Palestijnen worden teruggegeven, zijn bezig met een gigantische geschiedvervalsing. Er is nooit een Palestijnse entiteit geweest, er is nooit een Palestijnse volk geweest, er is nooit een Palestijns land geweest, er is nooit een Palestijnse staat geweest. Je kunt dus niet zeggen dat het van de Palestijnen is afgenomen. Het is van de Jordaniërs afgenomen. En nogmaals, de Palestijnen hadden daar sinds 1948 hun eigen staat kunnen hebben. Het is niet van hen afgenomen. Daarom, Christenen voor Israël is zo'n organisatie die het liever spreekt van de betwiste gebieden. Nou, daar kun je niet over twijfelen. Het is betwist gebied. Want met de regeling van 1947 was het aan de Arabieren in Palestina toegewezen. Die hebben er geen gebruik van gemaakt. De Jordaniërs hebben het onmiddellijk ingepikt. Van hen was het ook niet. Dus dat maakt het extra ingewikkeld. Je kunt wel zeggen, Israël heeft er niets te zoeken, maar wie dan wel? Wie dan wel? Er woonden daar inderdaad Palestijnen, sommigen van eeuwen her. Maar er woonden daar ook Joden, sommigen van eeuwen her. Daarom is dat boek, dat eind november uitkomt, zo dik geworden. Er zitten zoveel kanten aan. Je kunt geen kant noemen, of er is wel weer een andere kant te noemen. En als je vanuit je luie leunstoel zegt, een van de goedkope oplossingen, de Joden hebben daar het recht op, want God heeft ze dat beloofd, en hoe meer nederzettingen, des te beter, en ze moeten gewoon niet toegeven, en dat land langzamerhand in beslag nemen. Dat is net zo kortzichtig en net zo naïef, en zeg maar rustig, net zo fout, als het standpunt dat zegt het is van de Palestijnen. En die Palestijnen die moeten daar zo gauw mogelijk een staat hebben. Die hadden ze kunnen hebben, waarom hebben ze die geweigerd? En denk dan, de reden waarom de Palestijnen die staat weigerden, die hebben ze nog steeds. Daar is niets aan veranderd. De reden waarom ze dat land niet wilden hebben, is dat ze het hele land wilden hebben. Daarom zie je ook bij de onderhandelingen daarover, of gespeelde onderhandelingen, want je vraagt je wel eens af of er iemand ooit serieus bezig is met onderhandelingen over deze kwestie. Die hebben altijd twee enorme problemen. Aan de kant van de Joden, hun nederzettingenbeleid. Dat is nog steeds maar een heel klein percentage hoor, van dat bezette gebied waar die nederzettingen liggen. Maar toch, principieel is het een enorm probleem. Maar er is ook een enorm probleem aan de kant van de Palestijnen. En dat is de erkenning van de staat Israël. Dan moet je daar ook alweer goed op letten waar het over gaat. Er zijn best momenten geweest in de onderhandelingen dat de Palestijnen bereikt waren het feit van de staat Israël te erkennen. Dat betekent gewoon te erkennen de facto dat er zoiets bestaat als de staat Israël. Ja, dat kan je ook moeilijk ontkennen. Dat is nogal wiedes. Dat is niet hetzelfde als het bestaansrecht van die staat te erkennen. Niet alleen vanwege internationaal recht. Het is hun toegewezen door de Verenigde Naties. Maar het is ook een recht dat ontleend is aan de geschiedenis. Er heeft daar nooit een Palestijns volk gewoond. Er heeft daar wel een Joods volk gewoond. Er is daar nooit een Palestijnse staat geweest. Er is daar wel vele eeuwen een Joodse staat geweest. Een Israëlitische staat. Dus ook daarover moet je zuiver zijn. Israël stelt als voorwaarde, als zo'n Palestijnse staat daar komt, daar zijn we uit principe niet tegen, dan moeten ze in eerste plaats het bestaansrecht van Israël erkennen. Dus niet alleen maar de facto het feit dat er een staat Israël is, maar ook dat ze daar legitiem aanwezig zijn. Anders kunnen we geen goede buren worden. En dan kunnen we ook eens gaan praten over het nederzettingenbeleid. Dan kunnen we gaan praten over de status van de Arabieren die in het land Israël wonen, natuurlijk in de staat Israël wonen, die een Israëlisch paspoort hebben. Dan kunnen we over al die problemen gaan spreken. Maar Israël heeft nog een tweede voorwaarde. Israël, even los van de bezette gebieden, is een klein landje. Als je kijkt naar de demarcatielijn zoals die in 1947 was vastgesteld, dan op het smalste plek is die lijn 15 kilometer verwijderd van de Middellandse Zee. Dacht je dat de Israëli's trek hadden in een Palestijnse staat die volgestouwd is met Arabische wapens? Als het ware een enorme kolos, een enorme vijand. Dat zal natuurlijk niet direct gebeuren. Eerst begint men al heel vredig. Stel je voor dat er zo'n Palestijnse staat komt. Dan zal het allemaal heel vredig toegaan. Men zal elkaar handjes schudden. En de voorwaarde is aan voldaan. En vervolgens wordt die staat volgestopt met wapens. Israël zal nooit bereid zijn een staat Israël te erkennen die altijd een geweldige militaire bedreiging voor hen zal betekenen. Toen ik op die ochtend om 7:00 op de Olijfberg zat en keek naar die plek, gingen al die gedachten door mij heen. Het is gewoon niet mogelijk. Het is niet mogelijk dat de Palestijnen de staat Israël erkennen. Niet omdat die zo eigenwijs zijn. Ik ken ontzettend veel aardige Palestijnen. Er zijn ontzettend veel aardige mensen. Ik moet soms zeggen, als je in Jeruzalem in een hotel logeert, dan slaap ik soms liever in een Palestijns hotel. Je krijgt meteen contact met de Palestijnen die daar zitten en wonen. En gezellig contact. En in een orthodox-Joods hotel kijken ze dwars door je heen en ze zien je niet staan. Wat dat betreft, ik hou van de Palestijnen. Niet van de fanatiekelingen, maar ik hou ook niet van fanatieke christenen. En van fanatieke joden. Fanatiekelingen zijn overal het grote probleem. Maar er zijn er heel veel mensen die het heel zwaar hebben. Ik ben bij een boer geweest die liet zien waar zijn land was, 100 meter verder. Nu loopt daar een hoge muur tussen, waardoor hij niet meer bij zijn land kan komen. En af en toe dat stuk land dat hij nog wel heeft, het kan op een ochtend gebeuren dat al zijn oogst, als die bijna rijp is, platgewalst is. En hij verzekerde mij, dat doen niet mijn Palestijnse buren, dat doen de Israëlische soldaten. Dat is allemaal moeilijk te bewijzen en moeilijk te zeggen. Maar als je niet in je luie leunstoel in Nederland blijft zitten, maar je spreekt daar met de mensen, zowel met Joodse mensen. Ik ben op de Golanhoogvlakte geweest nog in april dit jaar met mijn jongste zoon. In zo'n gemeenschap van mensen die de Syriërs heel dichtbij zich weten. En ik ben geweest aan de Palestijnse kant. En Palestijnse mensen die je vertellen. Ook christenmensen die je vertellen hoe zwaar het leven is onder de Israëlische bezetting. Alsjeblieft, verlaat de leunstoel, zou ik zeggen. Ga eens praten daar. En dan ga je niet alleen maar met een reis mee waarbij je alle mooie kanten van de staat Israël leert zien. Ik ben rijk gezegend in het feit dat in 1982, dat ik daar voor het eerst naartoe ging en uitsluitend met Christen-Palestijnen in aanraking kwam. Ik was uitgenodigd daar om in gemeente te preken, heb ik elke avond achter elkaar gedaan. En na die 11 avonden hadden ze mij beloofd, zouden ze mij het hele land laten zien. Dus ik ging met 2 Christen-Palestijnen, evangelisch en katholiek respectievelijk, het hele land door. Ik zag het land en ik ben ervan overtuigd dat dat goddelijke leiding was met Palestijnse ogen. Later heb ik aan archeologische opgravingen deelgenomen. Toen leerde ik de seculiere Israëli's kennen. Dat was net zo mooi. En die mensen waren net zo lief en aardig. En net zo gaaf. En ten derde leerde ik de orthodoxe Joden kennen. De ultra-orthodoxe Joden. En daar heb ik prachtige contacten op gedaan. Ik heb een hele cursus van boven gekregen om dat wonderbaarlijke land te leren kennen. Maar alsjeblieft, wel met alle kanten. Ik heb de Messias beleidende Joden te leren kennen. Ik ben in de orthodoxe synagoge geweest. En het is net als de eerste keer dat ik in Zuid-Afrika was. Waar ik natuurlijk nou niet over uitwij. Maar als je terugkomt is de problematiek eigenlijk nog ingewikkelder dan je eerst dacht. Er zitten zoveel kanten aan. Die Palestijnse staat. Denk maar weer aan wat die chauffeur tegen mij zei. Only Jesus can solve the problem. Maar Jesus will solve the problem. Ik heb gelezen uit Ezekiel 47. Wat een prachtige profetie is dat. Dan heb ik het nog niet eens. Waar ik een heel groot stuk in mijn boek aan gewijd heb. Aan Ismaël en alles wat daarmee samenhangt. Dan heb ik het nog niet eens over die Ismaël profetieën. Dan heb ik het over Ezekiel 47. Straks wordt dat land verdeeld onder de 12 stammen. Dat wordt precies beschreven. Met grenzen erbij. Wie waar komt te wonen. En dan staat er maar tussen jullie in wonen mensen die er al heel lang wonen. Die kun je zomaar niet uitschoppen. Dat wil ik helemaal niet. Die mensen moeten onder jullie ook hun aandeel krijgen. Die blijven tussen jullie inwonen. En zeg ik er dan maar even bij, jullie moeten heel lief voor ze zijn. Natuurlijk, als het om het Messiaanse Rijk gaat, dan weten we dat dat mensen zijn die de God van Israël hebben leren kennen. Maar ze weten eigenlijk al lang in de Koran dat hun God de God van Israël geweest is. En ze moeten bovendien de Messias van Israël leren kennen. Maar voor moslims is dat nog makkelijker dan voor Joden. Te aanvaarden dat Jezus de Messias is. Dat zal voor Palestijnen, voor moslims, die vanuit de Koran al zoveel mooie gedachten over Jezus hebben meegekregen, veel gemakkelijker zijn om dat te accepteren. Maar goed, als Gods geest gaat waaien, dan worden al die moeilijkheden sowieso overwonnen. Daar wonen moslims, als je ze dan nog moslims wil noemen. Maar in ieder geval mensen die de Heere dienen en lief krijgen. En je kunt het je niet voorstellen, ze zullen naast hun Joodse buren wonen. Dus in die zin zei ik, er komt de Palestijnse staat. Want Palestina is hetzelfde als het Heilige Land. En de mensen die daar wonen zijn Palestijnen, net zoals de Joden vooral in 1948 Palestijnen genoemd werden. En al die Palestijnen, daar zullen Joodse mensen bij zijn en er zullen Arabische mensen bij zijn. En ze zullen allemaal dezelfde God dienen. En ze zullen allemaal dezelfde Messias leren kennen. De volkeren zullen, zegt Jesaja 2 en Micha 4, bijna identieke passages, zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de Torah te horen. Daar zal de Messias gezeten zijn op de troon van daar. Maar 2 groepen zullen niet opgaan, want die zijn er al. Net zoals de Joden zeggen met Pesach, volgend jaar in Jeruzalem. Maar als ze in Jeruzalem wonen, zeggen ze dat niet. Dan zeggen ze volgend jaar in de nieuwe tempel. Ze zijn er al. Dat is bijzondere voorrecht als je in Jeruzalem woont. Maar ook even als je nou het hele land neemt, ten opzichte van al die volkeren die van heinde en ver zullen komen om daar de Messias en te leren kennen en de Torah te horen. Dat is eigenlijk de hele schrift. Bijbelonderwijs vanuit Sion. Maar deze twee zijn er al. Ze wonen in dat land. Joden en Palestijnen. Broederlijk. Only Jesus can solve the problem. Want Jezus zal de harten van die Joden aanraken. Als ze schellen hun van de ogen vallen. En ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Dat zal geweldig zijn. Ze zullen terugdeinzen zoals de broers dat deden bij Jozef. Van schrik. Van Jozef die wij verraden hebben. Die is nu onderkoning van Egypte. Wat zal die ons dan wel doen? Maar die schrik sloeg gauw om in blijdschap. Over het geweldige feit. Dat Jozef eigenlijk hun redder was. En Jozef geweldige belofte had. En hij uitnodigde om naar het land Egypte te komen. Zo zullen de Joden eerst wel schrikken als ze zien dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dus toch. Ik ken een Joodse rabbijn in Palestina. Dit heb ik niet van hemzelf gehoord, maar via een ander. Die zei, ik kan niet geloven dat Jezus de Messias is. Ja, dat is het aloude misverstand. Als ze dat geloven, dan denken ze dat ze geen Joden meer zijn. Dat ze overgaan tot het christendom. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar goed, dat krijgen we er niet uit. Dus ik kan niet geloven dat Jezus de Messias is. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Ik kan me niet voorstellen dat vroeger Joden zoiets gezegd zouden hebben. En andere Joden die misschien iets minder ver gaan, althans zo lijkt het, die zullen zeggen, we kunnen niet geloven dat Jezus de Messias is. Om die en die en die en die en die redenen. Maar als de Messias komt, zal het ons niet verbazen. Als hij de trekken van Jezus van Nazareth blijkt te hebben. Ik heb het eer openlijk aan een bekende Joodse rabbijn gevraagd. Die een keer kwam spreken voor studenten. De afgelopen waren ze vragen, gelegenheid. En ik nam de vrijheid ook een vraag te stellen, hoewel ik docent was. Maar ik zei dit en dat. Van sommige Joden heb ik dat gehoord. Dat ze zeggen als Messias komt, zou het ons niet verbazen als hij de trekken van Jezus de Messias blijkt. Van Jezus blijkt. Dan zei hij, oh ja, dat zou best kunnen. Nou, ik viel bijna van mijn stoel. Dat hij dat zo vlot zei. Ja, dat zou best kunnen. Maar eigenlijk zijn de moslims er al veel dichterbij. Die geloven al dat Jezus de Messias is. Ze noemen hem Isa. Of Yeshua, dat hangt ervan af of het christenen, Arabieren zijn of niet. En ze geloven al, ze noemen hem Messias, dat betekent Messias. Ze geloven zelfs dat hij zal terugkomen, dat geloven ze niet van Mohammed, maar wel van Jezus. Voor de rest snappen ze helemaal niet wat de bedoeling daarvan is en hoe dat in zijn werk zal gaan, maar dat doet er nou niet toe. Bij hen is de blokkade nog veel geringer. Zoals er nu al honderden, duizenden moslims, vooral degenen die een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebben gehad, in een visioen of wat dan ook, nu al komen en Jezus gaan dienen. Soms zich gewoon moslim blijven noemen, omdat het moeilijk is om zich wat anders te noemen in de landen waar ze wonen. Maar ze kennen hem. En ook onder hen zullen er velen zijn die hun hart dan voor hem zullen openen. Only Jesus can solve the problem. Maar die Palestijnse staat komt er. En ik weet ook al wie daar de koning van zal zijn. Hij zal zitten op de troon van David. En al die mensen zullen dit met elkaar gemeen hebben, dat ze niet meer ruzie maken over de geschiedenis en over hun identiteit en over wie ze zijn en wat ze zijn. Alle fanatisme zal verdwenen zijn. Fanatisme hoort bij de werken van het vlees, die worden uitgeroeid. Ze zullen samen Yeshua aanbidden en samen de God van Israël kennen. Samen zich buigen over de Torah. Dat is iets waar we allemaal van harte naar mogen uitkijken.